Onze hulpe staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en warmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar in de 76ste psalm, de versen 1, 2 en 3. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van dien hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. God brak het zwaard, bedwong de krijg, dat vrij het roofgebergte zwijg. Uw roem, o groot en heerlijk wezen, is tot veel hoger top gerezen. Stouthartigen zijn daar beroofd, daar sliep en heer en opperhoofd. De kloekste had geen handen meer, maar viel in het stof, verslagen neer. O God van Jacob, door uw schelden vergingen paarden, wagens, helden. De eerste drie versen uit de 76ste psalm. u met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen uit Richteren 5, te beginnen bij het 13e vers tot aan het einde. Dat is dan tevens het gedeelte, het slot van het lied dat Deborah zong, nadat de Heere zulk een wonderlijke overwinning geschonken had op de Kanaanieten. We gaan dus lezen en overdenken Richteren 5, vanaf het 13e vers tot het einde. Toen deed hij de overgeblevenen heersen over de heerlijken onder het volk. De Heere doet mij heersen over de geweldigen. Uit Efraïm was hun wortel tegen Amalek. Achter u was Benjamin onder uw volken. Uit Machir zijn de wetgevers afgetogen, en uit Zebulon trekkende door de staf des schrijvers. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah, en gelijk Issachar, alzo was Barak. Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten groot. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen, om te horen het geblaat der kudden? De gedeelten van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan. En dan, waarom hield hij zich in schepen? Aser zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Zebulon, het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft en doodde, insgelijks Naftali op de hoogten des velds. De koningen kwamen, zij streden, toen streden de koningen van Kanaan te Taanach aan de wateren van Megiddo. Ze brachten geen gewin des zilvers daarvan. Van den hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. De Beek-Kizon wentelde hen weg, de Beek-Kedumim, de Beek-Kizon. Vertreed, o mijn ziel, de sterken. Toen werden de paardenhoeven verpletterd van het rennen zijner machtigen. Vloekt Meros, zegt de engel des Heren, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat ze niet gekomen zijn tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de helden. Gezegend zij boven de vrouwen Jahel, de huisvrouw van Heber, de Keniet. Gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent. Water eiste hij, melk gaf zij. In een herenschaal bracht zij boter. Haar hand sloeg ze aan de nagel en haar rechterhand aan de hamer der arbeidslieden. En zij klopte Sisera, Zij streek zijn hoofd af als zij zijn slaap had doornageld en doorgedrongen. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel heen, lag daar neder. Tussen haar voeten kromde hij zich, hij viel. Alwaar hij zich kromde, daar lag hij geheel geschonden. De moeder van Sisera keek uit door het venster en schreeuwde door de tranen: waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen zijner wagenen achter? De wijsten harer staatsvrouwen antwoordden. Ook beantwoordde zij redenen, haar redenen aan zichzelf. Zouden zij dan de buit niet vinden en delen? Eén liefje of twee liefjes voor iedere man? Voor Sisera een buit van verscheidene verven. Een buit van verscheidene verven gestikt. Van verscheiden verf. Aan beide zijden gestikt voor de buithalzen. Al zo moeten omkomen, al uw vijanden, o Heere, die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn, als wanneer de zon opgaat in haar kracht, en het land was stil, 40 jaar. Laten we nu met elkander de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. O trouwe, volzalige en goedertierne God, dat we aan de namiddag van deze dag ons bij vernieuwing mogen buigen voor uw heilige aangezicht en tot u mogen naderen aan deze plaats des gebeds om u te smeken om uw zegen, om de bediening des Heiligen Geestes in de ontsluiting van het woord, opdat onder ons woord en geest zijn kracht mogen doen en we verblijd mochten worden door uw wonderdaden. O Heer, hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid van ontferming, van liefde, van zorgende trouw, barmhartigheid en langmoedigheid. Want gij doet ons in de weg van uw aanbiddelijke goedheid nog leven onder de verkondiging van het evangelie van vrije genade. En gij laat het ons nog toeroepen, telkens weer: bekeert u, bekeert u, o huis Israëls. Wend u naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. En waar wij nu die weldaden en die zegeningen nog mogen ondervinden, smeken wij u, Heere, wil er met de krachtdadige, onwederstandelijke, inwendige bediening van uw heilige geest in medekomen. We mochten eens worden verblijd door uw wonderdaden, dat zondaren onder jong en oud tot u werden bekeerd, onder ons uw godsrijk werd uitgebreid, uw naam verheerlijkt, uw deugden opgeluisterd, uw roem geprezen. Heere, gij hebt een arm met macht en een hand met groot vermogen. En Heer, gij, die zulke eeuwige volheid in uzelve bezit en nooit moede wordt van het luisteren naar den ellendige die tot u roept en de nooddruftige die tot u schrijdt, mocht ge ons eens willen zijn een horend en een verhorend God in die grote, bedende en dankende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand, opdat we verblijd door vrije genade, verheerlijkt aan zondaars harten, mocht aanschouwen. En de Heere, Heere, is in de vervulling zijner beloften zo groot en heerlijk, want hij houdt trouwen tot in eeuwigheid en hij laat nooit varen de werken zijner handen. Wanneer we in deze uren willen gaan overdenken hoe eens Deborah de profetes mocht zingen van uw wondere daden, hoe zij prijzen mocht die meestreden door uw heilige geest gewillig gemaakt tegenover een overmachtige vijand, die als ze zagen op zichzelf en niet naar boven blikte, moesten besluiten, dit is een strijd ten dode tot onze ondergang. Maar Heere, het heeft u behaagd een overblijfsel te doen overblijven naar de verkiezing uwer genade, waar u eer aan hangt, waarin uw verbond ligt, waaruit de Christus moest voortkomen en de zaligheid van den hemel openbaart over dat overblijfsel. Gij hebt een volk bezield dat Deborah prijzen mocht, maar moest bestraffen die zich afzijdig hielden. Ach, het is van nature ons aller beeld, Heer, want vlees en bloed stelt zich niet voor u en voor uw koninkrijk. De bittere vrucht van ons verdoemelijk bestaan van huis uit is, levend in het Kaïns beginsel, ben ik mijn broeders moeder. En u getuigt gij het zo ontroerend in uw woord, eens door de engel des Heren tot Johannes, aan die gemeente van Laodicea, die zo lauw was, nog koud, nog heet, maar omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. Herge mocht dat onderwijs door uw eeuwige geest nog eens willen heiligen voor verstand en hart. Mocht de krachtduidige onwederstandelijke bediening van uw heilige geest onze harten eens recht onder u verbreken, als ze nog nooit verbroken zijn geworden, omdat we leerden buigen in het stof aan uw gezegende voeten, onze doodvijanden, duivelwereld en eigen diep verdorven vlees eens als vijanden mochten leren kennen, Heere, en door de kracht des geloofs en der genade ook die strijd tegen onze doodvijanden eens mochten strijden. Heere, wat zal het te zeggen zijn als we die strijd niet hebben gekend en straks in de grote strijd, in de eindcatastrofe, als gij zult opstaan met macht en heerlijkheid en alle vijanden en de vijanden Satan voorgoed zult werpen in de poel die brandt van zilver en vuur, al dat volk mee ten onder zal gaan dat niet heeft gekend de strijd des geloofs, die de goede strijd niet gestreden hebben, omdat ze hun vijanden niet hadden onderkend. Integendeel, met die vijanden gemene zaak gemaakt, bittere vrucht van onze diepe zondeval. Eens mocht uw knecht Paulus, het uitroep aan het einde van de strijd. Ik heb de goede strijd gestreden. Voorts is mij weggelegd de kroon der overwinning, die de Heere mij geven zal in die dag. En niet alleenlijk mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Nu dan, Heere, die genade mochten we in ons leven leren kennen, omdat we ze recht verontrust, opgeschrikt uit het nest van dodelijke lijdzaamheid, uit dat nest van verbintenis met al uw vijanden eens werden uitgestoten. En we leerden kennen de nood en dood van ons verloren bestaan, om daaruit tot u te leren roepen, opdat ge het in ons leven mocht gaan waarmaken. De Heere zal opstaan tot een strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooide vluchten. Mocht dit woord dan zijn tot waarachtige bekering van al wat onbekeerd is, tot onderwijzing en tot vertroosting. Het kan ook zijn tot veroordeling, beschaming of tot bemoediging van allen die u vrezen, Heer. Ach, dat ze het uit uw woord weer mogen vernemen, hoe donker ook de weg mag wezen, hoe moeilijk de strijd, hoe machtig onze doodvijanden van buiten en binnen in ons ook mogen zijn. En dat arme Sion dikwijls vreest: ik zal nog een der dagen door de hand mijner vijanden omkomen. Dat gij waakt over uw erven, Heere, en dat gij niet zult toelaten dat de vijand eeuwig over u zal triomferen. Het zijn toch overwonnen vijanden, alles een vrucht van u, koning uwer duur gekochte kerk, beminnelijke Heer Jezus Christus, gij die de strijd gestreden hebt, alle vijanden hebt overwonnen en een eeuwige overwinning heeft bevochten voor uw erven. En nu zullen zij met u in die eeuwige overwinning straks toch eeuwig delen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Mocht dan in een tijd waarin we zien dat de vijanden, de machten van ongeloof, al driest erop steken, de afval toeneemt, de ongerechtigheden vermenigvuldigen, dat uw Sion nog eens mocht worden bemoedigd, dat gij doorgaat, dwars door de wereld ween, dwars door alle wereld rampen heen, uw Sion te bouwen, uw raad te vervullen en uw naam heerlijk te maken. O zalige God, zo mocht geen zegenende zegening ook in deze uur aan ons willen gedenken, dat het woord niet over ons heen gaat, maar dat het woord, toegepast door uw Heilige Geest, ons eens grijpen mocht in de zielen. Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten, opdat we niet eens met uw vijanden verdaan worden, maar het licht van de zon der gerechtigheid mogen opgaan over de liefhebbers uws naams, en wij tot die liefhebbers mochten behoren. Heere, gij hebt ons eerst lief gehad, en daarom hebben we u lief, zo getuigde de apostel, en mag uw kerk meegetuigen. Wel nu dan, wil ons zo tezamen in het horen en in het prediken door uw daden verblijden, in de verzoening van alle zonden, in de verheerlijking van uw deugden, om de wille van hem die met u en den Heiligen Geest is in enig God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Zie, geliefde, hoe kan het anders of het hart van Deborah, de profetes en de richteres en de dichteres, vervuld van het wonder der overwinning die de Heere zijn volk had bereid, dat ze daarvan zingen moest. Zij gaat de Heere loven vanwege al zijn wonderwerken die hij aan zijn in zichzelf zo zondige en schuldige volk verricht heeft. Looft den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. En we hebben reeds getuigd dat loven van God wil zeggen goed spreken van de Heere, zijn naam heerlijk maken en zijn deugden prijzen, dat God om redenen die hij uit zichzelf genomen heeft een schuldig volk verlost, een vijand verdergt, zijn naam heerlijk maakt en zijn Sion weer de vrede geeft. Ja, die weldaden waren zo groot voor het hart van deze Deborah dat ze het schier niet aankon. Dat is ook te begrijpen, geliefde. Een hart dat met genade vervuld wordt. En de liefde is eens sterk in de ziel. En we mogen dan eens terugblikken uit hoe grote nood en dood de Heere ons verlost heeft. En welke weldaden hij ons geschonken heeft. En wie wij dan zijn in onszelf, tegenover dat machtige en majesteitelijke en liefdevolle wezen, minder dan een droppel van den emmer en een stofje van de weegschaal. Ach, dan kan het ook wel eens in dat hart zo zijn, Heere. Och, dat zijn uw weldaden, die ik schier niet op kan. Hoe is het mogelijk, zulke weldaad, aan zulk een als ik ben bewezen? En wilt u geloven, daar is de Heere nu zo opgesteld. De Heere ziet niets liever dan een volk dat heeft leren buigen in het stof, in de verbrijzeling des harten, zich voor hem heeft leren verontmoedigen. En dat nu, ervaren hebbende Gods weldadigheden, zorgende trouw en verlossende liefde, dat het daarvan zingen gaat. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. En daarom kunnen we er inkomen als Deborah haar ziel opwekkende zingt: waak op, Deborah, spreek een lied, maak groot de Heere voor zijn wonderen en zijn weldaden aan zijn volk bewezen. We gaan dit lied van Deborah nu verder met u overdenken. We hebben de vorige week met u overdacht hoe ze in haar lied eerst zong van de benauwde, donkere tijd die het was. Over de wegen kon men schier niet gaan. De dorpen lagen als uitgestorven, want zwaar drukte de hand der Kanaanieten op het volk van Israël. Maar nu, en nu komen we in het gedeelte wat we nu gaan overdenken, nu mag ze gaan zingen van de wonderen overwinning die God zijn volk gaf. Ze begint met te prijzen die stammen die meegestreden hebben onder Barak, die dus behoorde tot de 10.000 die Barak verzameld had op de hoge berg op de Tabor. Ze gaat bestraffen de stammen die achtergebleven zijn. En dan op eenmaal in het 19e vers, dan leeft voor haar geest weer heel die strijd. En dan geeft zij bijzonderheden in haar lied die we niet gelezen hebben in Richteren 4. Uit dit lied blijkt hoe de Heere als het ware door hemel en aarde meegestreden heeft in dat dal van Esdrelon om de vijanden te verdelgen. Kom, we gaan dit nu met u overdenken en de Heere zelf verklaren het voor uw verstand en heiligen het aan uw harten, tot bemoediging van zijn erfdeel, dat nog altijd te strijden heeft en te strijden zal hebben tot het einde toe met de doodvijanden. Maar waar de Heere zijn volk de eeuwige overwinning over geeft, zingen we dan eerst uit de 68ste psalm het eerste vers, hoe God zal opstaan tot de strijd. En dan het 11e vers, waarin de verlossing geopenbaard wordt. Intussen gaat gij uw arbeid doen, waartoe de Heere u en uw gave zegen. Tekent ons geliefden Deborah eerst in haar lied de gehoorzaamheid van het volk. Ze laat ons de mannen zien hoe ze aanrukken onder het bevel van hun aanvoerders en leidslieden. En hoe deze mannen die overgebleven, die zich op de oproep van Deborah gewilliglijk hebben geschaard achter Barak om de strijd tegen de Kanaanieten aan te binden, hoe deze mannen nu bezield waren met grote moed, want immers moed was er wel toe nodig, geliefden, maar de vijand zo oppermachtig scheen, er zoveel waren gedood, de ellende in die jaren onder Israël zo schrikkelijk was, roof en moord, plundering en doodslag, was als aan de orde van den dag. Maar zodra Deborah oproept, zijn er toch die zich gewilliglijk geven. We hebben verleden week gehoord, ach die gewilligheid, die hadden ze niet uit zichzelf, geliefden. Want dat volk dat was zo diep weggezonken in de zonden en de ongerechtigheden. Het had zichzelf zo ver weggezondigd van die trouwe God des verbonds, die God van vader Abraham, Isaac en Jacob, dat ze als het ware onder de macht van den vijand gans lusteloos en moedeloos geworden waren. Maar de Heere stond op tot de strijd, en dan bezielt hij een overblijfsel. Toen deed hij de overgebleven heersen over de heerlijker onder het volk. Ja, de Heere doet mij heersen over de geweldigen, geliefden. En hoe dat nu komt, daar zien we weer de vervulling van Gods belofte. De Heere heeft eens beloofd, reeds bij de poort van het verloren paradijs, dat hij voor zijn eigen werk zal zorgen tot in der eeuwen eeuwigheid. En nu kan de Heere van zijn werk niet af. En u moet God opstaan om dat volk te verlossen van onder de tirannie der Kanaanieten. Niet dus onenige waardigheid die er in dat volk zou zijn. Want ach, dat hebben we gehoord, dat volk kan het alleen maar voor God verzondigen. Maar dit is het wonder, dat plekske in het hart van God dat open gaat. En als de Heere dan vanuit den hemel nederziet op dat zo verdrukte en vertrapte volk, die om hunne zonde en ongerechtigheden de kastijding des Almachtigen ondervonden, hoe die vijand ze nu wreed verdrukte. En die Kanaanieten toch waren, al gebruikte de Heere ze als instrument in zijn hand om zijn volk te tuchtigen, die Kanaanieten, het waren toch de doodvijanden, vijanden van God, vijanden van zijn volk, vijanden van zijn kerk, vijanden van al het werk des Heeren, Heeren. En daarom, God staat op. En als de Heere opstaat op den strijd, dan moeten zijn vijanden vluchten, geliefden. Daar is iets in de lende van dat volk, de Christus. In dat volk ligt het verbond. En zou dat volk nu ten onder gaan, ja wat dan? Wat moest er dan komen van Gods hoge, heerlijke en heilige naam? Wat moest er dan komen van de ere des Heeren? Wat zou er dan komen van zijn verbond, wat hij met een dure eed gezworen heeft te zullen bevestigen tot in der eeuwen eeuwigheid? Wat zou er dan komen van de Christus? Hij zou niet geboren kunnen worden uit dat volk, als dat volk onder de hand der Kanaanieten zou ondergaan. Wat zou er dan komen van de zaligheid, van het thuisbrengen van zijn volk, dat hij lief heeft met een eeuwige liefde? En daarom, en dat moeten we zien, geliefde, anders verstaan we van dit lied van Deborah niets. Het komt alles op uit dat eeuwig, minnend, lievend hart van God, die nu aan zichzelf gebonden is om dat volk te verlossen. Nog eens, niet in de eerste plaats om dat volk, maar om het veiligstellen van zijn verbond en om het doen komen van zijn heil. Daarom gaf God zo vaak door een enkeling de overwinning. God bevestigt zijn verbond en God zal de zaligheid van zijn volk zeker uitwerken. En zijn volk dat overblijfsel na de verkiezing der genade, hoe vaak verdrukt door de doodvijanden, hoe vaak benauwd, hoe vaak hun weg gaat door diepte van verdrukking en door diepte van beproeving, hoe vaak hun weg gaat door nood en dood, God zal ze bewaren. En God zal de vijanden verpletteren met een ijzeren treffer. En zo staat God nu voor zijn werk in. Daarom gaf de Heere aan dat slavenvolk Israël op wondere wijze de overwinning over Egypte. Daarom kon Gideon met een handjevol de strijd winnen van de Midianieten. Daarom kon Simson alleen de strijd strijden tegen de Filistijnen. En God gaf de overwinning. En zo doet de Heere zich altijd overblijven. Een overblijfsel dat leert strijden in de kracht des Heeren. Ach, dat overblijfsel, zoals er ook wel geweest zullen zijn in de dagen van Deborah en Barak. En zoals er ook nu in onze tijd toch een overblijfsel is. Ach, dat overblijfsel, dat vreest wel eens. Ze verstaan heus in de strijd van der leven de klacht van David. Ik zal nog een der dagen door de hand van Saul omkomen. Kan wel eens dikwijls zo moeilijk zijn in de strijd tegen de doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen diep verdorven vlees. Als de Heere soms zich verborgen houdt om redenen die de Heere bekend zijn. En ons zielsoog blikt eens op de macht der vijanden. En wij worden gewaar dat in onszelf geen kracht is tegen die grote menigte die tegen ons komt. Ach, wat verstaan we dan David? En wat kan dat hart dan nog menigmaal vrezen? O God, nu zal het nog een eeuwig omkomen wezen. Hoe vaak schrijft dat hart in zielsverdriet, zou God zijn genaam vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Weet, deze zaken, geliefden, zijn niet één hart vreemd, dat door genade gezet is aan de kant van de Christus. Want God zet al zijn volk dat hij trekt uit de duisternis, dat hij haalt van onder de macht van de Satan aan de zijde van Christus, om nu aan de zijde van Christus achter hem de strijd te strijden, om het geheim te gaan leren. Ik zal voor u lieden strijden en gij zult stille zijn. In dat wonder is ook Deborah ingeleid. En daarom zingt ze van dat wonder, geliefde. En mag ze het weten. En is het tot vertroosting voor de kerk des Heren van vandaag aan den dag, dat de Heren wel zeggen gaat, midden onder de onderdrukking van de vijanden, en in ons geen kracht is om tegen hem te strijden. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik kan begrijpen, natuurlijk mens, ach, versta dit niet. De wereld haalt er de schouders voor op. Maar dat arme, nee, dat rijke volk van God Mag het wel eens inleven dat juist in het beleven van de zwakheid aan haar zijde. Ze mag hebben de kracht in de Heere, Heere. Hij die ons triomferen, hij geducht in macht. Dan is het zo waar wat Luther eens zong in zijn strijd. Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft beschoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gezeten op Gods troon, verwinnaar in den strijd. Christus is de overwinnaar en zijn volk zal met hem overwinnen alle vijanden. En als ze zo zingt van die overgeblevenen, gaat ze voort. Uit Efraïm was hun wortel tegen Amalek. Wat gaat ze nu doen? Nu gaat ze de stammen prijzen die zich geschaard hadden aan haar en aan Baraks zijde. Die dus gewilliglijk waren opgekomen om te gaan strijden tegen de Kanaanieten. Dan noemt ze eerst de stam van Efraïm. Hun wortel was tegen Amalek. Dat wil zeggen, er was een gedeelte ook uit de stam van Efraïm. En die stam van Efraïm woonde op het gebergte van Amalek. Achter u was Benjamin onder uw volken. Benjamin, het heeft altijd bekend gestaan, de mannen van die stam, als zeer krijgshaftig. Hoort hoe de stervende Jacob zegt, als hij de zonen zegent en Benjamin zegent: Benjamin zal als een wolf verscheuren. Desmorgens zal hij de roof eten en desavonds zal hij de buit uitdelen. Deze woeste Benjaminieten, ze hebben zich meegeschaard. Ze zijn als in die strijd doorgedrongen tot in de voorste gelederen. Uit Magier zijn de wetgevers afgetogen. Magier, dat is hier de stam van Manasse. U weet misschien, Manasse heeft maar één zoon gehad. En die zoon heette Magier. De stam van Manasse was als in twee helften verdeeld. De ene helft lag aan de westelijke zijde en de andere helft aan de oostelijke zijde. Wel nu, uit de stam van Manasse, van Magier, waren ook de leidslieden, de oudsten des volks, opgekomen om mee te strijden tegen de Kanaanieten. En uit Zebulon, trekkende door de staf des schrijvers, ook waren in Issachar de vorsten met Deborah. De stam van Zebulon, moet u rustig indenken. Deborah ziet het alles als voor haar geestes oog voorbijgaan. God de Heilige Geest verlicht haar zo, dat ze heel die strijd, die in de diepste grond der zaken strijd was, tussen de Christus en de Satan, tussen het rijk der duisternis en het rijk des lichts, in de diepste grond de strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Gods geest, laat dat alles voorbij gaan voor het oog van Deborah. En haar overstelpte ziel zingt van dat wonder. Daar zijn ze ook gekomen uit Zebulon. Treffend staat hier, trekkende door de staf der schrijvers. Het blijkt dus dat in die stam van Zebulon een soort mobilisatie heeft plaats gehad. Daar zijn al de weerbare mannen uit de stam opgeschreven die ten strijde trokken. En ook waren er de vorsten, dat wil zeggen de leidslieden, de aanvoerders, de oudsten uit de stam van Issachar. Ze waren met Deborah. En gelijk Issachar, alzo was Barak Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal, geliefde. U weet, dat dal waar de strijd gevoerd is, was het dal van Jezreel, ook wel genoemd het dal van Esdrelon. En door dat dal stroomde de beek Kizon. En nu zingt ze het, dat wonder. Ze zijn met Barak op hun voeten gezonden in het dal. Dat heeft wel een machtige betekenis. Ge weet toch uit de geschiedenis van enkele weken geleden. Immers Sisera de veldoverste had heel de macht der Kanaanieten gemobiliseerd. Hij had ook zijn 900 strijdwagens, we zouden zeggen zijn ijzeren tanks, samengetrokken met die machtige, zware messen als zeizen, waar niets tegen bestand was, want die ijzeren strijdwagens, die vaagden alles weg wat hen in de weg stond. En nu wordt Barak en zijn 10.000 mannen door God van den hemel van de berg Tabor afgezonden te voet. Er is alleen maar infanterie, cavalerie kent Israël niet. En daarom te voet moeten ze afdalen van die berg en moeten ze ingaan tegen die muur van ijzer en staal. Voor het natuurlijk oog zeggen we, wat een dwaasheid. Wat een onbegonnen werk. Ja, geliefden, als Deborah en Barak met die 10.000 mannen in eigen kracht moesten strijden. Maar God gaat mee. En als God meegaat, we hebben het gezongen, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen vlucht. Hoe sterk, hoe machtig de vijand wezen mogen, hij zal voor zijn ontzaggelijk oog als sidderende vluchten. Wat een bemoediging. Ik heb daar straks gezegd, we zien hier een tekening ook van de geestelijke strijd van dat volk van God. Ach, als we in eigen kracht moesten strijden, als we in eigen kracht onze zaligheid moesten uitwerken. Dat denkt zo menigmaal het bij aanvang ontdekte hart. Het bij aanvang door God bearbeide hart, dat onder de wet gebracht wordt en u enigszins leert kennen. De vijanden der ziel, de vijanden van buiten en de vijanden van binnen. Ach, zulk een hart, dat meent menigmaal nog zo sterk en zo krachtig te zijn. In die eerste tijden gaan we als met moed de strijd tegemoet. Om gewaar te worden dat we nederlaag op nederlaag leiden. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat is een rijke genade als het hart dat leren mag. Mag ik het vanavond heel eerlijk zeggen, daar heeft de kerke Gods onderwijs toe nodig tot de laatste snik, om altijd weer in der leven, in de levensomstandigheden van elke dag God te laten. Het alles in den strijd van het leven aan de Heere over te laten, die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn en als mijn hart het vandaag geloven mag. En ik mag vandaag uit die vrucht van het geloof leven, ben ik het morgen kwijt. Als de Heer het weer niet bij vernieuwing door zijn Heilige Geest in mijn hart kon bevestigen. Kunt u me verstaan? Zo is er een volk dat als overwinnaars naar den hemel gaat, maar die aan hun zijde elke dag zijn gestruikeld en gevallen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En zo gaat dat volk te voet. Weet u waarom? Daar was Barak niet van overtuigd. Barak was een kind van God. En hij mogen dan een ogenblik gesidderd hebben. Niet in het ongeloof heb ik gezegd. Want dan was die niet gegaan. Dan was het een onmachtige zaak. Nee, hij mocht staan in het geloof. Maar als hij nu maar zag op zichzelf. Dan moest die Barak maar zeggen. Grote God, hoe zal het nu mogelijk wezen? En dat met zulk een schepsel. Barak. En dat zegt de Heere vanavond, nog tot al zijn volk, Barak, o mijn volk, ik doe het ook niet om uwentwil. Ik doe het om mijn grote naams, om mijn verbonds wil. Dat is toch zo kostelijk. Ik zou het jullie allen hartelijk gunnen, want daar ligt de kracht. En de sterkte van Gods kerk. Daar zijn ze zo krachtig en daar zijn ze zo sterk. Dat ze het mogen en kunnen en durven getuigen. Al grint ook de open hel ons aan. Met al haar duizendtallen. Ze vrezen niet. Delf vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. We gaan ten hemel in en we erven koninkrijk. Het is een kostelijke genade, geliefde. De vastheid van je zaligheid en de vastheid van je leven buiten jezelf in dat dierbare verbond van God drieënig te hebben. Zien ze dan op zichzelf, dan zeggen ze toch, ik kom er nooit. Maar zien ze nu op die God des verbonds. Dan zeggen ze, God zou geen God zijn, als ik er niet komt. En dan hebben we de vijanden wel eens onder de voet. En dan kunnen we met Barak mee op onze voeten de berg Tabor af. Die muur van ijzer en staal tegemoet gaan. Geloofde, als we erbij zijn, zal God ze vernietigen. Zo roemt en zo zingt Deborah in haar lied. Bestraffen gaat ze de stammen die uit vrezen en kleinmoedigheid zijn achtergebleven. In Rubens gedeelte waren de inbeeldingen des harten groot. Waarom bleef gezitten tussen de stallingen om te horen het geblaat der kudde? De gedeelte van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Dat wil dit zeggen. Ze hadden in de stam van Ruben ook de oproep van Deborah en Barak wel gehoord. En wat deden daar toen? Gedeelte van Ruben, die kwamen bij elkaar. Tussen de stallingen. Dat wil zeggen, Ruben was overwegend een veehoudende, een schaapherderende stam. Wel nu, tussen het geblaat der kudde verzamelde zich de oudste van Ruben. En gingen ze bespreken wat er nu gebeuren moest. De inbeeldingen des harten waren groot. Ze zeiden dit, ja, nu kunnen we toch feitelijk die andere stammen alleen niet laten strijden. Wij zullen toch ook mee moeten doen. Maar ja, die inbeeldingen des harten, dan waren er weer anderen. En die zeiden, stel u nu voor dat het dus misloopt. Dan zal de vijand waar wij als stam van Ruben nog betrekkelijk rust hebben. Dan zal de vijand ons onder de voet lopen. Deborah bestraft Ruben om hun vrezen. Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan. Gilead was een kleinzoon van Manasse. Het gaat hier dus ook weer over de stam van Manasse. We hebben gehoord onder Machir, dat was zijn enige zoon. Dat was het gedeelte aan de westelijke zijde van de Jordaan. Die waren mee opgekomen. Maar van de kleinzoon Gilead, die aan de oostelijke zijde van de Jordaan woonde, ze waren achtergebleven. En dan, waarom hield hij zich in schepen? Azer zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Dan en Azer, die beide stammen, hadden dit gedeelte van Canaan, dat grensde aan de kust. Ze hadden de kuststrook aan de Middellandse Zee tot Joppe toe. Wel nu, Dan en Azer, ze woonden het verst van het strijdgebied. En, al was het moeilijk in die tijd, wat hebben wij het in de oorlog niet gezien? Hoe bang en moeilijk het was. Menigeen had geen eten en kwam schier om. Maar een ander wist van het beetje wat hij nog wist te verzamelen, nog zoveel geld te vragen en zoveel oorlogswinst. Dat zien we in die tijd al bij de stam Dan en Azer. Dan had nog betrekkelijk wat koophandel. Ze voeren met schepen over de Middellandse Zee. En Azer bleef in zijn gescheurde plaatsen. Dat wil zeggen, uit de stam van Azer waren het meest vissers. Die gingen vissen in de kreken, in de inhammen van de kust van de Middellandse Zee. En zo hadden die stammen het nog betrekkelijk goed. En wat ze nog bijeen wisten te brengen, verkochten ze voor schrikkelijk hoge prijzen. Op oorlogswinst, rust, Gods zegen niet, maar wel de vloek, geliefde. En deze beide stammen zijn dan ook het oordeel Gods niet ontgaan. Hoort hoe ze nu Zebulon prijst. Dat is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ten dode. Zebulon, het had er alles voor over. In de krachten, in de mogendheid des Heeren, de strijd te strijden, ten dode, insgelijks Naftali, op de hoogten des velds. En als ze dan de stammen geprezen heeft, die mee optrekken. En ze heeft bestraft degenen die achtergebleven zijn. Dan opeens ontrolt de geest des Heeren voor het oog van Deborah de ontzaglijke strijd. De koningen kwamen en zij streden. De koningen, dat hebben we nu niet gehoord uit Richteren 4. Maar we gaan nu bijzonderheden horen van die strijd, geliefde. Het blijkt dat Jabin, de koning van de Kanaanieten, al de heidense vorsten heeft opgeroepen om met hen mee te strijden. Ach ja, geliefden, ziet u nu niet hoe achter dit alles de Satan zat? We hebben daar straks gezegd, de strijd is ingeluid in de poort van het verloren paradijs. Sinds die uren is de duivel bezig om alles te mobiliseren tegen Christus en zijn kerk. En nu probeert Satan, die staat achter Jabin en achter al die heidense koningen, nu of nooit. Maar dat Israël moet ter onder, want de duivel weet, overwint dat volk, dan is het met mijn rijk uit. En zo hebben die heidense koningen zich verbonden in den strijd, daar in het dal van Megiddon, aan de wateren van Megiddon, te Tanaach. Tanaach was een stad die lag in dat dal van Esdraelon. En als ze hier nu spreekt aan de wateren van Megiddon, dan is dit feitelijk een symbolische naam. Dat wil zeggen met symbolische betekenis. Megiddon was een plaatsje dat lag aan de beek Kizon. En nu worden de wateren van de beek Kizon hier wel genoemd naar dat plaatsje de wateren van Megiddon. En ze brachten geen gewin des zilvers, want van de hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. Dat wil dit zeggen, geliefden. U weet, Megiddo, ik zeide dat heeft symbolische betekenis. We lezen dit in de openbaringen aan Johannes. Straks, als de eindstrijd komt, dan tekent Johannes in de openbaringen dat de laatste slag geleverd zal worden in het dal van Harmegadon. En dat Harmegadon betekent berg of stad Megiddo. En zo hier de wateren van Megiddo. En zo wijst dit ons naar de openbaringen. Daar zal straks de laatste strijd tussen Christus en de Satan gestreden worden. Als de maat der verdrukking van Gods volk vol is, van al degenen die het teken van het beest niet dragen en die niet zullen kunnen kopen nog verkopen, als die uit hun drukken, uit hun benauwdheid tot God zullen roepen en de Heere zal opstaan en voor goede Satan zal verpletteren daar op de berg of stad Megiddo. En hij zal voorgoed gebonden worden en geworpen worden met al de zijnen in de poel die brandt van zilver of vuur. Wel nu, Deborah, ze is immers profetes. Hier in haar lied profeteert ze. Hier ziet ze het voorspel van de eindstrijd die komen zal. En hoe God zijn arme volk de eeuwige overwinning zal geven. Van den hemel streden zij. En dan laat ze ons in der lied zien. Toen Barak met zijn 10.000 mannen te voet de berg afging. Naar die muur van ijzer en staal. Toen streed God mee. God sprak door de natuur. De donder rolde, de bliksem schoot, waterwolken deed God breken, zodat er machtige watermassa's van den hemel nedervielen, geliefden. Ja, de natuur was als het ware geheel ontzet door die machtige wolkbreuken. Geweldige hagelstenen vielen neer. Daardoor kwam die beek Kizon ver over haar oevers. En zo werden als het ware stukken steen meegesleurd van die berg Tabor. En daar zijn de 900 strijdwagens. De voerlieden willen de paarden aanzetten. Maar zo zingt Deborah, de paarden slaan hun hoeven verpletterd tegen de stukken rots. De strijdwagens zinken nu in de modder. Door de hagelstenen en de bliksem worden er honderden en duizenden van de Kanaanieten gedood. En daar komt Barak met zijn 10.000. Waarachtiglijk, als God voorop gaat, waar blijft dan de duivel en heel zijn macht, heel dat leger der heidenen? Het komt om in deze ontzaglijke rampen. We kunnen er een weinigje van indenken, geliefde. Wat er verleden week is gebeurd, daar in het dal van de Piave, het dal des doods, Je hebt het met me kunnen lezen, daar in het noorden van Italië, hoe daar stukken steen van de berg Tok nu geschoven werden met donderend geraas bij het stuwmeer van vijand. En daar zijn hele dorpen als in een ogenblik weggevaagd. En heel dat dal was slik en steen en puin. Zo was heel dat dal in de beekiezel slik en puin. De vijand kwam erin om en God gaf zijn volk de eeuwige overwinning. Kunt u begrijpen dat Deborah's stem stokt in haar lied? En daarom lezen we hier deze treffende uitdrukking van Deborah als ze de strijd bezingt. Dan zegt ze opeens hier in haar lied: O, mijn ziel, verhef u. Er staat in uw Hollandse Bijbel: vertreed, o mijn ziel, de sterken. Beter vertaald staat er dit: ga voort, mijn ziel, met kracht. Want als ze die wondere God zingt over een volk dat de dood verdiend heeft en dat God uit vrije gunst het leven schenkt en de overwinning over de vijanden, ze kan haast niet verder. Maar weer wekt ze zich op. Ga voort, mijn ziel, en zingt van die wonderen. Dat is nog iets wat het hart kent, dat heeft leren verstaan uit uw grote nood en dood. God ze verlost heeft. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hopen biedt. Zo heeft God zijne en de vijanden van zijn volk verdergd. En zo zal God het blijven doen. En zo zal hij het straks, en wie weet hoe dicht nabij het is, zal hij het voorgoed doen in het dal van Harmegadon. Als de laatste strijd gestreden zal worden. Wat is dat een bemoediging en een vertroosting voor dat arme volk. Dat een God voor der hart en een borg voor der schuld heeft leren kennen. Wat is dat een bemoediging voor dat volk dat aan de zijde van Christus gezet is. En dat nu achter die Christus de goede strijd mag leren strijden. Niet in eigen kracht, want dan leiden we nederlaag op nederlaag. Maar nu uit de kracht en de mogendheid des Heren, Heren, uit de kracht van die overwinnende leeuw uit Juda's stam. als het moet. En we hebben het gehoord. Dan roept God hemel en aarde op om mee te strijden. Zo is er nu gestreden in het dal van Esdrelon. En als ze dan die strijd in haar lied bezongen heeft, gaat ze haar lied eindigen. Eerst heeft ze de vloek uitgesproken over Meros. Vloekt Meros, zegt de engel des Heren, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heren, tot de hulp des Heren met de helden. Die vloek is finaal geweest. Want als God meegaat en de overwinning geeft, is hij ook totaal. Maar hebben we God tegen, bedenk het. Onbekeerde toehoorder, jong en oud, denk het eens in. Ieder onbekeerd mens heeft God nog tegen. Moet je eens indenken wat dat is, hè? Dat leert een ziel die ontdekt wordt, hoe die God tegen heeft. Vandaar dat dat een arm, verloren mens wordt. En zou het een weldaad wezen, als we dit aan deze zijde van het graf nog eens mochten leren kennen. O God, dan heb je van nature tegen. Want God kan bij de zondaar niet wonen. Dan is hij een verterend vuur en een eeuwige gloed. En op alle onbekeerden ligt de vloek Gods, die eens zal eindigen in de eeuwige duisternis. God heeft de engel des Heren Meros gevloekt. Dit is zo finaal dat we niet weten waar die plaats gelegen heeft, want die is totaal van de kaart, kort daarna al. Meros was een plaats waarvan de inwoners rustig zijn blijven zitten. Ze hebben zich van de strijd niets aangetrokken. Ja, ze schijnen heimelijk nog met de vijanden gekoketteerd te hebben. Dat waren de verraders, de landverraders onder Israël. En daar heeft de vloek Gods de inwoners van die stad Meros getroffen, zodat ze geheel ten onder is gegaan. En hoor nu, tenslotte zingt ze in haar lied over Jael. Gezegend zij boven de vrouwen, Jael, de huisvrouw van Eber, de Keniet, gezegend zij ze boven de vrouwen in Israël. En dan vertelt ze wat we enkele weken geleden al met u overdacht hebben. U weet, Sisera kwam op zijn voeten gevlucht, de veldoverste. Zij stond aan de deur van haar tent. En deze Jael, ach, wat zien we het hier toch ook bevestigd. Vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Want deze Jael, ze was een Kenitische. Ze was uit het geslacht van Hober. De zwager van Mozes, Hobab. De zwager van Mozes. Ze was dus een heidense. Maar God zegent ze. En heeft ze willen gebruiken in zijn dienst tot onderwerping van den vijand. Ach, wat zien we het ook hier vervuld. Ze zullen komen uit het noorden en uit het zuiden, uit het oosten en uit het westen. En ze zullen aanzitten met vader Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods. Gezegend zij Jael, de huisvrouw van Eber. Als zij in haar tent is, dan water eist hij, melk gaf ze. In een herenschaal bracht ze boter. Dat wil zeggen, ze nam de prachtigste schaal die ze had. Want dit wist ze, ze had hier een hoge functionaris, een veldmaarschalk, die ze alle eer bewijzen moest. En daarom in een prachtige schaal brengt ze boter. Dat wil zeggen, ze bracht de room van de melk En waar de boter van gemaakt wordt. Ze gaf hem dus het allerbeste. En toen, haar hand sloeg ze aan de nagel. Haar rechterhand aan de amer der arbeidslieden. En ze klopte Sisera, zodat hij zich kromde tussen haar voeten. Ze ziet als het ware heel dat toneel voor haar geesten zo. En nu nog eens. We hebben dit reeds een vorige maal u gezegd. Het motief van deze Jael was uit de geest Gods. De geest Gods gaf deze vrouw moed en kracht om de zijde van het verdrukte volk van God te kiezen. Daar had ze alles voor over. Het motief dus was uit den geest. De zondige middelen die ze gebruikte om Sisera te doden, waren uit haar eigen hart. Als u nu zegt, maar hier zingt ze toch gezegend, zei ze zeer zeker. Natuurlijk, God zegent haar op het werk des geestes, dat zij de moed en de kracht opbracht. Die zondige handelingen blijven voor Jaëls rekening. We vinden hier dan ook geen zaligspreking, maar het gaat voor alles deze Deborah in haar lied om te prijzen. De kracht Gods door de zijne over de ondergang der Kanaanieten geliefden. En dan is het een schande voor de vijanden dat die machtige Sisera gedood is geworden in zijn slaap door een vrouw. Gezegend zei Jael onder de vrouw. De moeder van Sisera keek uit door het venster en schreeuwde door de traliën. Waarom vertoeft zijn wagen te komen? En waarom blijven de gangen zijn er dagenen achter? Opeens rolt er ander tafereel voor haar geestesoog. Ze verplaatst zich in het paleis van Sisera te Hazerood. Daar woonde deze veldoverste in een prachtig paleis. Als een vorst had hij daar zijn bedienden en de hofdames. Wel nu, zijn moeder staat voor het getraliede venster. En ze luistert of ze nog niet hoort het hoefgetrappel der paarden. Ze kijkt uit of ze haar zoon nog niet ziet komen als een overwinnaar. Maar ze wordt bevreesd. Het duurt zo lang. Ze hoort niets. Ze ziet niets. En die moeder, ach, ze heeft geen God tot haar toevlucht. Hier zie je nu eens hoe arme mens is. Mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Die het met zijn eigen doen moet. Ook in nood en dood was ze dat bang. En wat zal dat wezen? Bedenk het eens, jong en oud. Je straks sterven moet. En de dood in moet. En je moet dat alleen. Dat zal wat wezen. Ze zullen roepen en schreeuwen. Maar God zal niet antwoorden. Dan een eeuwig omkomen. In de stikdonkere nacht. Deze moeder. Ze weet geen raad. De hofdames. Ach, ze antwoordde haar. Als het ware nog om ze maar te vertroosten. De wijste haar staatsvrouw antwoordde. Zouden ze dan de buit niet vinden en delen? Een liefje of twee liefjes voor iedere man. En voor Sisera een buit van verscheiden verven gestikt aan beide zijden voor de buithalzen. Die hofdames willen haar vertroosten en die zeggen, ach moeder, ze worden opgehouden. Want de overwinning over Israël is zo finaal dat die soldaten die zoeken daar wel één of twee meisjes van die Israëlieten. Dat is het vlees dat in de verdoemelijkheid eeuwig ondergaat. En Sisera, de veldoverste, ach, Israël stond bekend vanwege hun prachtige klederen, gestikt aan beide zijden. Wel nu, ze moeten de buit bijeenbrengen. Dus moeder, het zal nog wel wat duren. Ze neemt afscheid in haar lied, Deborah. Ook van deze moeder. Zij zal tevergeefs wachten, want haar zoon is eeuwig omgekomen. En zij zal met hem gaan. Alzo moeten omkomen al uw vijanden. O Heere, die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Dat is hier de tegenstelling tussen de duisternis en het licht. De liefhebbers zullen zijn als het licht der zon dat opgaat in zijn volle kracht. Ze zijn in zichzelf duisternis, maar de zonneschijn van Gods genade heeft de harten van die liefhebbers verlicht. En die zullen eens zijn als de zon die opgaat in haar kracht. Ze wil ermee zeggen, al dat volk dat overblijft naar de verkiezing der genade, het zal straks eeuwig overwinnen. En het zal zich eeuwig verlustigen in die God die hunner uit vrije genade goedgunstig is geweest. Dit zij uit genade uw en mijn deel. Amen. Lieve heren, wees de toepasser van het woord wat wij met elkander overdachten. Wil het zondige vergeven wat u behagen kon. Ach, past het toch eens toe. We zijn erbij bepaald hoe ongelukkig een mens is die God tegen heeft. Hoe gelukkig het volk dat God mee heeft. Amen. Vierde vers op Psalm 105. Ik wil u nog herinneren aan de collecte voor de kerk aan de uitgangen. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.